onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25. Psalm 25, de verzen 2, 3 en 6. Psalm 25, de verzen 2, 3 en 6. De schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 7e hoofdstuk, toch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Jezus van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde, dat zij verre? Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheden niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij de dood bevonden, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik doe dan hetzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat is in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt uw woord gesteld en Gij hebt dat in ons midden gesteld. En uw woord, dat is de bron van de waarheid, want Gij zijt de waarheid. Uw woord is de waarheid. En Heere, er kunnen vele waarheden van afgeleid worden, maar uw woord blijft de bron. En mocht Gij ons daaruit bedienen, ook deze avond. En Heere, dan kunnen we zo tegenop zien. Want Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Heere, zijn er nog in ons midden die de wet verstaan? Verstaan we uw wet wel? O Heere, mocht dat ons een vraag worden, een levensvraag, verstaan we de wet Gods wel? Want dat er een evangelie is, dat is duidelijk in uw woord geopenbaard. Maar is er wel plaats voor in ons leven? Nou, uw woord leert dat er van nature geen plaats is. Geen plaats voor Christus, geen plaats voor het evangelie. Omdat we de wet niet verstaan. O lieve Heere, mocht Gij het op deze avond openen, mocht Gij de schriften openen. Opdat uw woord ingang mocht vinden, uw woord ingang mocht vinden in onze harten. We zijn er zo vervreemd van, o Heere. We zijn van die vervreemde mensen, van u afgevallen, van u afgedwaald. Ook uw volk moet het erkennen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want gij volhardt naar uw gewoonte horen in Christus. O lieve Heere, we kunnen zo menen in overeenstemming te leven met de wet, maar dan is het meestal niet zo. Want daar zegt Paulus, eertijds leefde ik zonder de wet, terwijl hij meende dat hij de wet volkomen deed. Ach Heere, wat een ontdekking. Mocht Gij die ontdekking ons geven, Heere, want we leven maar voort als blinde dwazen. Ons oordeel is verduisterd. Maar mocht Gij uzelf openbaren in dat oordeel, wat we onszelf hebben waardig gemaakt en waarin we gevallen zijn in Adam. O lieve Heere, verleen daartoe uw lieve geest, want die leidt in al de waarheid. En mocht Gij ons gedenken, zoals we hier bij elkaar zitten, Gij kent in ieder van ons zijn persoonlijke omstandigheden, al zijn bewegingen, al onze gedachten zijn u op het volmaakst bekend. Wat we beraden of willen betrachten, Gij kent van verre onze gedachten. De Heere, dat zou ons moeten bewaren voor de zonde. Uw alomtegenwoordigheid. Het mag bij uw volk, en zeker in de eerste liefde, mag dat zo teer liggen. Maar Heere, Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Mochten we het van u leren, Heere, en mocht het werkelijkheid zo zijn, opdat onze roem in Christus zij. Heere, kom daartoe uw woord te openen. Dat gezaghebbende woord van u. Dat alles beslissende woord van u. Waar geen mensenwoord aan toegevoegd kan worden. Hoewel gij wel mannetjes uit het stof hebt verwekt om uw woord te preken, want door de dwaasheid der prediking zult gij zalig maken een iegelijk die gelooft. Heere, dat is wonderlijk, dat is wonderlijk. Want preken op zichzelf is maar dwaasheid. maar mocht het zijn naar de zin en mening uws geestes, dan zult gij het zegenen, want dat woord zegt ge, dat zal niet ledig tot mijn wederkeren, maar ik zal ermee doen wat mij behaagt, door hem. Het welbehagen dat door de hand van Christus gelukkiglijk mag voortgaan. Deze wereld gaat ten onder, de duistere machten en krachten grijpen om zich heen. En ach, lieve heren, gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Want ons volksdeel is er blind voor wat er gaande is. Blind voor predikanten, blind voor. Dan mocht gij die blinde zielsogen nog eens openen. Dat we leven in een snel ondergaande wereld. En daarom zeg gij, zie ik om haastelijk. Lieve heren, vervul ons toch met het hemelse. En bevrijd ons van smens en overlast, van onszelf. Want we zijn maar sta in de weg. We zijn maar een sta in de weg, Heer. Dan mochten we nog door uw geest geleid worden in al de waarheid, ook dit avonduur. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Romeinen 7. En daarvan het 9e vers. Romeinen 7, vers 9. Waar wij nogmaals met u lezen. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Gemeente, elke zondagmorgen wordt u de wet Gods voorgelezen. Maar kennen wij de wet? En hoe kennen wij de wet? Niet als we de wet lezen, daaruit kunnen we de wet niet kennen, maar als de wet ons gaat lezen. De wet uit het hoofd te kennen geeft geen enkele ontdekking. De uitwendige onderhouding van de wet evenmin. Maar als we de wet kennen, dat leert Paulus in dit hoofdstuk, dan kennen we ook de kracht der zonde, anders kennen we de wet niet. Als we de wet niet kennen, dan leven we in de zonde, maar dan zijn de zonden dood. En als we de wet wel kennen, dan worden de zonden weder levend. Ja, dat is echt geen theologische wiskunde, dat is wat Gods woord leert. Toen Paulus de wet leerde kennen, werden de zonden ineens krachtig en levend in zijn leven. Maar zo had Paulus de wet in zijn eertijds niet gekend. Nou. Zijn uitwendige onderhouding van de wet, hij leefde stipt als een fariseer, noemt Paulus na zijn bekering een leven zonder de wet. Hij zegt, en zonder de wet leefde ik eertijds, toen ik van mening was dat ik geheel in overeenstemming was met de wet. Hij zegt, dat was een leven zonder de wet. Maar toen God in zijn leven kwam, kwam hij met de wet. Want dat zegt Paulus in de tekst van overdenking. Als het gebod gekomen is, toen het gebod kwam, toen werden de zonden weder levend. En terwijl ik dacht, zegt Paulus, met mijn woorden gezegd, ik had altijd gedacht dat ik de zonde de baas was geworden. En het gebod kwam bij Paulus zonder afspraak. Ze zeggen wel eens, ja, die wetsprediking, dat is voorwaardelijk. Maar dat is niet waar, geliefde, want die wet die kwam bij Paulus ongevraagd, onaangekondigd. Zonder toestemming. De wet heeft niet gevraagd bij Paulus of het goed was dat hij op visite kwam. Spreek maar menselijk. Paulus heeft de wet leren kennen toen die wet in zijn geweten geopenbaard werd. Toen de wet de dagvaarding van zijn leven presenteerde. En voorheen in zijn eertijds leefde Paulus van gebod tot gebod, van regel tot regel. Als een stipte fariseer. Maar in de tekst van onze overdenking zegt hij, en in mijn eertijds leefde ik zonder de wet. Hij leefde uitwendig heel stipt naar de wet. Hè? En hij kon wedijveren met de rijke jongeling, die al de geboden van zijn jeugd ervan onderhouden had. Maar hier zegt Paulus, in dat stipte leven, in dat nauwgezette leven, was ik geheel zonder de wet. En als we dat nou doortrekken naar het leven, naar het rechtzinnige leven in onze dagen. Hè, dan heb je 1500 mensen die naar een kerk gaan. Hè, keurig zien ze er allemaal uit. Daar ben ik niet op tegen hoor. Keurig zien ze er allemaal uit. Hè, degelijk. Maar als dat zonder wedergeboorte en waarachtige bekering is, is dat een leven zonder de wet. Onder de wet, zonder de wet. Onder de wet, zonder de wet. En heel dat stipte leven ging op de helling toen de wet bij Paulus op bezoek kwam. Want toen de wet bij Paulus op bezoek kwam, presenteerde de wet zijn dagvaarding. En wat stond er in die dagvaarding? Daar stond zijn vonnis opgetekend. Ten dagen als je daarvan eet, zult ge de dood sterven. Hebben we de kennis aan geliefden? Hebben we uw dagvaardiging? Hebben we uw arrestbrief al eens thuis bezorgd gekregen? Met vlijt en gedrag kun je niet voor God verschijnen. Want dat is een leven zonder de wet. De wet moet aan zijn recht komen in ons leven. Je kunt het evangelie grijpen, aangrijpen. Maar als de wet niet tot zijn recht gekomen is, dan zult u voor eeuwig misgrijpen. Je hebt wat mensen die naar het evangelie grijpen. Het evangelie laat zich niet verschalken ten koste van de wet. Dus een mens moet gedagvaard worden. Want de wet is de eerste schuldeiser van een gevallen zondaar. Als hij geld bij de bank leent, om het maar eens eenvoudig te zeggen, en je gaat failliet, dan is de bank de eerste schuldeiser. Zwaar of niet? Nou, wij zijn failliet gegaan in Adam. En God had ons een lening gegeven. Om de aarde te bebouwen en te onderhouden en om te leven in oprechtheid voor God. En nou is de wet de eerste schuldeiser van de gevallen zondaar. Want we hebben Gods gebod overtreden. En hebben we onze dagvaarding al eens thuis bezorgd gekregen, geliefde? Hebt u uw arrestbrief al eens... Kijk, als u voor de rechtbank moet verschijnen, dan krijg je eerst een dagvaarding. En er staat in die dagvaarding, de reden van die dagvaarding. Nou, in de dagvaarding van de wet staan 10 doodvonnissen. U zegt 10 doodvonnissen? Ja. Daar staat, want kijk, de wet heeft 10 geboden. En dan zeggen mensen, het gebod waartegen je niet gezondigd hebt, daar word je ook niet om veroordeeld. Nou, dat is natuurlijk een grote leugen van de duivel, want het Gods woord leert, al heb je tegen 1 gebod gezondigd, sta je schuldig aan allen. Dus er staan 10 geboden, 10 doodvonnissen. In die dagvaarding van de wet. Ten eerste, ter dood veroordeeld als een mammondienaar. Gij zult geen andere afgoden voor mijn aangezicht hebben. Dan zegt de wet tegen een overtreder, u bent ter dood veroordeeld als een mammondienaar. Ter dood veroordeeld als een afgodendienaar. Ter dood veroordeeld als een godslasteraar. Gij zult mijn naam niet ijdelijk misbruiken. We doen niet anders, mensen. We doen niet anders. Ter dood veroordeeld als een sabbatschender. Want als je de sabbat wil houden, moet je hem volmaakt houden. Zoals Christus die gehouden heeft. Moet je hem volmaakt houden. Ter dood veroordeeld als een opstandeling tegen het ouderlijk gezag. Of ben je volmaakt gehoorzaam aan je vader en moeder? Ter dood veroordeeld als een doodslager. Ter dood veroordeeld als een echtbreker. Ter dood veroordeeld als een dief. Ter dood veroordeeld als een lasteraar. Ter dood veroordeeld als een begeerder van hetgeen des naasten is. Kunt u al de 10 geboden, kunt u daarmee nazetten. Volgens elk gebod zijn we ter dood veroordeeld. Want dat was samengevat in het proefgebod wat de Heere gegeven heeft in Genesis 2 vers 17. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En bij de minste overtreding zijn direct alle 10 doodvonnissen van kracht. Als je gestolen hebt. Dan word je ook veroordeeld als een echtbreker. Ter dood. Geestelijk. Want we hebben van die verboden boom gegeten. We hebben gestolen in het paradijs. En staan schuldig aan de ganse wet. En de wet die kijkt niet alleen naar dadelijke overtredingen. Nee, de wet weegt het binnenste van ons hart. Bij de minste zondige gedachte zijn de 10 doodvonnissen die ik u heb opgelezen van kracht. Elke beweging die wij maken, elke blik die wij doen, elke gedachte die wij denken, wordt gestraft met de 10-voudige dood. U zegt, maar ik heb nog nooit Gods naam misbruikt. Dat zeggen de leiders van de SGP. Die zeggen, ik heb nog nooit gevloekt. Nou, dat is de grootste vloek die er bestaat. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Dat leert Jacobus. In hoofdstuk 2. Dus bij de minste begeerte, ook maar naar het minste stukje brood. U zegt naar het minste stukje. Ja. Staan we schuldig aan de ganse wet, want de wet zegt, gij zult niet begeren. U zegt, ja, maar als je honger hebt, mag je toch wel naar brood begeren. Dus wilt u mij vertellen dat een onbekeerde mens nog goede begeertes had? Wil je me dat vertellen? Wil je dat straks God gaan wijsmaken, met eerbied gesproken? Dat als je naar brood begeert, als je honger hebt, dat een goede begeerte is? Geliefde, de wet keurt van een onverzoend mens niks, maar dan ook niks goeds. En besluit ons geheel, ons hele bestaan onder de zonde. De wet doet ons aangeboren aangezicht zien in een spiegel. Zodat we ons bestaan voor God als afschuwelijk en verloren gaan beschouwen. Ja, tegenwoordig willen ze beweren dat een natuurlijk mens ook nog goede begeertes heeft. Nou, voor God niet. Dat kan misschien intermenselijk zo zijn, maatschappelijk, maar voor God niet. Voor God bestaat er in een natuurlijk onbekeerd mens nog niet iets goed. Nee, niks. Helemaal niks. Met de gehele wereld voor God verdoemelijk. De wet laat zich gelden als handhaver en gezagsdrager van Gods onkreukbare rechten en deugden en als regel der verdoemenis. En als de wet op bezoek komt, geliefde, zoals die bij Paulus gekomen was, dan komt de wet ongevraagd. En de wet die geeft geen rekenschap voor zijn daden. God geeft geen rekenschap voor zijn daden. Is die ook niet verplicht. God is God. En wij zijn zijn schepselen. En als de wet komt, u kan zeggen, ja, de wet, maar de wet is geen persoon. Wacht even, de wet komt in door de Heilige Geest. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En van dat vonnis, geliefde, is geen sterveling gevrijwaard. Een mens kan proberen om onder dat vonnis vandaan te kruipen, maar dat is absoluut onmogelijk. Tenzij God ons gratie verleent in de weg van het recht, in Christus. De wet laat zich niet afschepen door een rijke jongelingsgedrag nog door de gestolen Jezus, nog door goede werken, nog door tranen, nog door zwarte kleding, nog door goede bedoelingen, nog door vasten, nog door boeten, nog door berouw, nog door bidden. Want dat is alles op zichzelf genomen slechts gebroken wetswerk. En daar neemt de wet geen genoegen mee. Want de wet die wil daden zien, volkomen daden. Volkomen, de wet wil volkomen gedaan zijn. En volmaakt gehoorzaam worden. En gemaakt de schuld tot de laatste penning betaald hebben. En de wet zal bij de minste overtreding het vonnis ten uitvoer brengen. Ja. Ja. Kijk, velen leren de wet als een waarschuwende vinger. Nou, dat is een misvatting hoor. Dat is misschien maatschappelijk wel aan de orde. Maar de wet, weet je wat de wet is? Zal ik het nou eens klaar en duidelijk zeggen? De wet is een beul. Dat is niet vanwege de wet, maar vanwege onze zonde. En wat doet een beul? Nou, een beul die voert de doodstraf uit. Nou, dat doet ook de wet. Paulus zegt, ik ben door de wet, der wet gestorven. En geliefde, als wij onze dagvaarding niet kennen, niet hebben ingezien, dan weten we ook niet waarvan we moeten worden vrijgesproken. Kijk, Gods volk moet worden vrijgesproken. Gods volk is vrijgesproken. En die weet ook waarvan ze vrijgesproken zijn. Maar dat weten we van nature niet. Waarvan we vrijgesproken moeten worden. Omdat we de zonde niet kennen. Daar hebben we de wet voor nodig. Ja. Van nature zijn we slaven van de duivel. Dat hebben we onszelf gemaakt. Slaven van de duivel. Meer is een mens niet. Maar of we het weten of niet, geliefde, of we het erkennen of niet, zolang de gemaakte schuld voor God open staat, liggen wij onder de vloek van een eisende wet. Dat is geen bangmakerij, dat zegt Gods woord. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. He? Niet een beetje doen, volmaakt. En als we die boodschap thuis bezorgd krijgen, geliefden, dan zijn we overtuigd wat de wet is, hè, wat de wet doet en wat de wet van ons afeist en wat het vonnis der wet inhoudt en wie God is, is een heilig recht, hè, want dan komt de majesteit, de wet brengt de majesteit en de heiligheid van God, die stelt ons dat voor ogen. En als ons dat voor ogen gesteld wordt, geliefden, dan weten we ook wat ons te wachten staat op grond van Gods woord. Dan gaan we dat geloven. Dan gaan we dat echt geloven. Dat is nog geen wedergeboorte hoor. Velen leren dat is dan al dat begin van de wedergeboorte. Ja, dat leert de duivel. Want de wedergeboorte zelf begint met de kennis van Christus. Maar Paulus had dus in zijn eertijds, leefde die zonder de wet, maar op weg naar Damascus had hij kennis gemaakt met de wet. Hè? Namelijk met de wet die dood. U zegt, ja, er was toch Christus aan hem verschenen. Dat is waar, maar Christus had de wet in zijn hand. Paulus die stortte van zijn paard af. Want de wet is de bediening des doods. Door het grote licht dat hem verscheen, daar ging een dodelijke bediening vanuit. En dat Paulus aan de wet gestorven was, dat blijkt niet alleen duidelijk uit de tekst van onze overdenking, want hij zegt, en eertijds leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. Dus die bediening van de wet, de bediening des doods, die was zodanig dat Paulus eronder bezweek. En dat zegt hij ook in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven. Dus hier schrijft Paulus hoe hij aan de wet gestorven is. Hoe ben je nou aan de wet gestorven? Door goede werken te gaan doen? Nee, Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Er is dus een wet die doodt. En dat is de wet der tien geboden. Dat is de, want de wet is de bediening des doods. Ja, ik heb tegen deze preek opgezien, geliefde, want Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Maar hoe is dat in onze dagen? Ze hebben de wetten weer bijgenomen. Ja. Om die te doen uit dankbaarheid. Maar als de wet je nog gedood hebt, geliefde, dan is er geen dankbaarheid. Nee. Paulus spreekt in onze tekst over sterven. En sterven is iets anders dan afleren. Sterven is iets anders dan ergens van afzien. Sterven gaat duidelijk dieper. Tegenwoordig willen ze beweren dat ja, Paulus die zag toen, ja, die heeft toen ingezien dat, ja, dat hij door de wet niet zalig kon worden. En toen, ja, toen is hij in Christus gaan geloven. Nou, zo is het niet gegaan. Paulus is gestorven. En om goden te leven zullen we aan de wet gestorven moeten zijn. Dat zeg ik niet, dat leert het woord. Het woord stelt het sterven aan de wet niet voorwaardelijk, maar zegt wel dat degene die goden leven aan de wet gestorven zijn. En dat is niet in een hoek geschied. Sterven geschiet niet in een hoek. Paulus was door de wet, de bediening des doods, gedood aan het doet dat der wet. Nou, het doet dat, dat is altijd aan een persoon verbonden. Iets kan niks doen, hè? Doet dat. En die eis die ligt op de oude mens. Nou, Paulus is aan die oude mens, die doet dat mens, gestorven. Want de oude mens is de mens onder de wet met al zijn doen en laten. Dat is de oude mens. Geestelijk. Dus geliefde, van de wet gaat een dodende bediening uit. De wet presenteert niet alleen het vonnis op de gemaakte overtredingen. Nee, als je in de spiegel van de wet kijkt, gaat er van die spiegel een verlammende kracht uit. Ja, hoe moet ik dat duidelijk maken? Nou, ik kan het duidelijk maken. Ik heb het wel eens meer gezegd. Een slangenbezweerder. Dat is een mooi voorbeeld. Een slangenbezweerder. Die gaat vertrouwelijk met een slang om. Die heeft een slang om zijn nek, handen. En die kan die slang om zijn nek en zijn handen winden. En dat kan een lange tijd goed gaan. En meestal gaat het ook goed. Maar als een slang zich in zijn ware aard openbaart. En als die slangenbezweerder een dodelijke beet krijgt van die slang. Dan sterft die slangenbezweerder door het gif van de slang dat door zijn leden trekt. En dan heeft hij geen vat meer op die slang en die slang niet meer op hem. Dit eenvoudig, hè? Nou, zoals die slangenbezweerder door een beet van de slang sterft, hè, als de giftige slang is. Dus ook aan het, dan sterft hij ook aan het slangenbezweer. Nou, zo is Paulus door een dodelijke slag van de wet gestorven. Hè, aan de wet, dus ook aan de werken der wet. En het is niet zozeer de beet van de slang die de slangenbezweerder doodt, maar veel meer het gif wat door zijn leden trekt. Het gif verlamd en dood. Nou, zo is het ook met de wet, met de bediening van de wet. Hè, als de wet ons tot een spiegel wordt, dan zien we niet alleen wie we voor God zijn. Dat is niet alleen een beeld wat we dan zien, hoe we dan zijn. Er gaat van die spiegel ook een verlammende kracht uit, waartegen het vlees niet bestand is en sterft, moet sterven. Ja, de geestelijkheid der wet die trekt dan als een gif door je leden, vanwege de zonde hoor, want de wet zelf is niet giftig. Dat hebben we gelezen. De wet zelf is rechtvaardig en goed. Maar wij hebben door de zonde de wet krachteloos gemaakt. Om die te doen, bedoel ik. Maar de wet zelf is niet krachteloos. Dat van het hele woord geldt, van het hele woord staat geschreven. Want het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijdende, daar enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. Er is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Nou, zo had Paulus kennis gemaakt met de wet. En toen is hij door de bediening der wet aan de wet gestorven, want toen werden de zonden levend. Hè? Toen werden de zonden levend, die overspoelden hem, als het ware. En in die overspoeling der zonden, om het nou eens plat te zeggen, om het goed aan te duiden, daar is Paulus in gestikt. Paulus is dus een lijk voor de wet geworden, en van een lijk kan de wet niks meer eisen. Hè? Voor een lijk is de wet, ja, voor een lijk is er geen wet. De wet is er wel, maar de wet heeft op een lijk geen vat meer. En kan er geen rechten op laten gelden. Dus u verstaat dat de wet van kracht blijft, hè, voor hen die nog in de zonde leven, dus onder de wet verkeren en zonder de wet leven. Want dat moet u goed verstaan als Paulus zegt, in eertijds leven ik zonder de wet. Die wet was er heus wel op. En die lag als een claim op zijn leven. Maar hij kende het niet. Zo kende hij de wet niet. Paulus die dacht dat hij geestelijk was. En dat hij de wet kon vervullen. Maar weet je wat hij na zijn bekering, weet je wat hij in dit hoofdstuk zegt na zijn bekering? Hij zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, het is van tweeën één. Of de wet is geestelijk, dan zijn wij vleeselijk. Of wij zijn geestelijk, dan is de wet vleeselijk. Dus als we onder de wet verkeren, geliefde, dan rust de vloek en de toren Gods op ons. Maar als we onder de genade zijn, dan rust de vrede en de liefde Gods op ons. In Christus en delen we in de enige troost, beide in leven en sterven. Inclusief de vaderlijke kristijdingen. En dat Christus in het vlees gekomen is, geliefde, is alleen en uitsluitend door vleeselijke te verstaan. Hè? Zoals wat Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat zijn degenen die de wet verstaan. En die zich als zodanig door genade hebben leren kennen, hè? Omdat ze de wet kennen. En de wet is geestelijk. En omdat de wet geestelijk is, ben ik vleeselijk. Verkocht onder de zon. Dus Paulus en al Gods volk is aan de wet gestorven. En Paulus bleef ervan overtuigd dat er in hem, dat is in zijn vlees, he, hebben we opgelezen, geen goed woonde. Maar geliefde, weet je wat Gods volk wel mag kennen? Het vlees dat enkel goed is. En wat is dat vlees? Het woord is Christus. Het woord is vlees geworden. Nou, dat vlees is enkel goed. En dat vlees, geliefde, dat is in onze plaats gaan staan. Als we Christus toebehoren. Dat vlees geworden woord is in onze plaats gaan staan. Ja. Maar je moet er enkel vlees voor zijn, want anders weet je met het vlees met een hoofdletter. Het vlees geworden woord, anders weet je, daar weet je geen raad mee. Als je niet enkel vlees bent. Zoals met Paulus, als hij vanuit de beleving der zaken, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, als hij dat niet kent, dan weet je met het vlees geworden woord geen raad. En zolang u een wedergeboren deel meent te hebben en een onwedergeboren deel, half geestelijk, ja, dat is de theologie van vandaag, hè? Dat is de prediking van vandaag, half geestelijk en half vleeselijk, hè? Ja. Maar dan blijft altijd de vrezen des doods en de angst voor God, ondanks uw geheigelde vroomheid, diep in uw hart geworteld. En uw vakantiegeloof zal u niet baten in het gericht van God. Dat is halfverloste christendom. Zal niet kunnen bestaan in het gericht van God. Dus Paulus was door de geestelijke inkomst van de wet der 10 geboden gestorven aan de wet als werkverbond. Hè? Als regel des levens. He, daar was hij aan gestorven. En hij was ook aan de ceremoniële wet en haar gebruiken gestorven. He, want dat was voor de Joden. Ja, daar kregen de apostelen pas zicht op met Pinkster. He, een zuiver zicht. Paulus was door de bediening des doods gestorven aan de eerste man. Hè? Dat was nou die eerste man. Ja, dat is de oude mens, dat is de oude Adam. De oude Adam onder de wet. De oude mens, hè, die is aan de wet van Mozes geklonken. Maar als hij daarin sterft, geliefde, als die oude mens gedood mag worden door de wet, dan heeft de wet van Mozes geen geldingskracht meer op je. Dat leert Paulus, hè, in de beeldspraak in Romeinen 7. Hè. Hij neemt eerst een natuurlijk voorbeeld. Hè, als er een echtgenoot, een man, hè, een getrouwd stel, en die man die sterft, dan is de vrouw is vrij van de wet des mans. Hè, maar zolang die man leeft en ze trouwt een andere man, bedrijft ze overspel. Dat is duidelijk, hè? Nou, zo is het geestelijk precies hetzelfde. Zolang wij verkeren onder de wet, hè, dat is de oude mens onder de wet, en we grijpen naar het evangelie, we grijpen naar Christus, zonder aan die oude mens gestorven te zijn, bedrijf je overspel. Je kan alleen maar met Christus in het huwelijk treden, ja, als je een weduwe bent. Als je oude mens gestorven is. Dat betekent als je aan de wet gestorven bent. De wet is gegeven om de mens te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de wet heeft geen enkele eigenschap om de mens met de genade in Christus bekend te maken. En tot Christus te leiden. Nog niet in haarbreed. Daarom is de wet de bediening des doods. De wet maakt geen deel uit van het evangelie. De wet maakt geen deel uit van de wedergeboorte. Het gaat eraan vooraf. Want de wet laat de mens in de dood liggen. De wet is een bloedbreker. Hè? Kent het beeld van een bloedbreker? Hè, die zit die overtreder achterna. Niet om hem naar de vrijstad te jagen. Niet om hem daarin te jagen. Absoluut niet, maar om hem te doden. Zo is de wet. Zo maakt de wet een claim. De wet als eerste schuldeiser op de mens onder de wet. Dan sta je onder het gezag van de wet. En de vrome mens, enigszins overtuigd van zijn zonde, hè, in zijn geweten, probeert het met de wet op een akkoordje te gooien. He, door het doe dat van de wet ter hand te nemen, wordt die een beetje overtuiging, worden de mensen ernstig. Een beetje serieus kijken. Een beetje netjes kleden. En dan denkt hij dat hij in die weg het leven zal verkrijgen. Dat God hem gunstig zal stemmen. Maar geliefde, zolang de mens het zoekt is een doem. In zijn vrome doen, dan wordt hij op de wet teruggeworpen. Naar de wet verwezen. Dat doet Christus ook, hoor. Dat doet Christus ook. Dat doet de Heer, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De Heer Jezus verwees die rijke jongeling terug naar de wet. Die verwees die wetgeleerde terug naar de wet. Doe dat en gij zult leven. Want het recht der wet moest zijn loop hebben. De Heer Jezus spreekt de mens nooit zalig buiten de bevindelijke kennis van het recht der wet om. Nooit ten koste van de wet. Nooit. Want de wet die wil gedaan zijn op straffen des drievoudige doods. Christus is niet tegen Mozes. En ook niet tegen de wet van Mozes. Christus heeft nooit het evangelie gepreekt ten koste van de wet. Nog voor geen titel of jota. En geliefde, de wet laat de mens pas met rust als het volkomen doen der wet bij ons gevonden wordt. Namelijk met geheel ons hart, met al onze krachten, met geheel ons verstand, zonder enig tekort. U zegt, hoe kunnen deze dingen geschieden? De volkomenheid der wet moet bij ons gevonden worden. En hoe kan dat geschieden? Als onze oude mens, hè, dat half verloste mens, die doemens, als die de dood ingaat en die sterft, En we mogen opstaan met Christus in een nieuw godzalig leven. Dan is Christus die nieuwe mens voor ons. En Christus heeft die wet volkomen gedaan. En zo wordt die volkomenheid van Christus, die volkomen gehoorzaamheid van Christus, die wordt dan op onze rekening gezet. Door de toegerekende gerechtigheid en plaatsbekleding van Christus, wordt de volkomenheid der wet bij ons gevonden. Niet door ons doen. Door ons doen, ons doen is er de oorzaak van dat de wet ons doodslaat en verdoemt. En dat was de ondervinding van Paulus. En dat is de ondervinding van al Gods volk. En weet u waarom een godsdienstig mens dit niet geloven wil? Omdat hij van nature onder de wet verkeert en zonder de wet leeft. Net als Paulus is in zijn tijd. En als hij zonder de wet leeft, dan wil je alleen maar horen wat je moet doen. Dat hebben we gehoord bij die pinkstelingen. Die waren al doorstoken in het hart. En die vroegen nog in de laatste ademtocht: wat zullen we doen, mannenbroeders? Nou, toen gaf Petrus in de middellijke weg, gaf hij ze de genadeslag. Hij zegt: bekeert u. Ja, nou, daar heb je het nou. Mooi is aan een mens die met een pijl in zijn hart, mooi is zeggen: bekeert u. Dan sterft hij. Ja. Kijk, die rijke jongeling, die had Christus alleen nodig voor zijn tekorten. Dat was een man die wilde ook in die weg van doen en de geboden onderhouden. Wilde die in de hemel komen. Wilde die het eeuwige leven beërven. En die jonge man had alle geboden onderhouden van zijn jeugd ervan. En toch leefde hij geheel zonder de wet. Ja, ik kan het aan een mens die onder de wet leeft niet in zijn verstand praten. Daar ben ik ook niet bezig te doen. En daar doe ik ook mijn best niet voor. Maar als het Goden belieft om je een pijl in je hart te schieten, dan kom je erachter dat je zonder de wet leeft. Dat is een stuk hoor, dat is een stuk. Dat was ook voor Paulus een ontzaglijk stuk toen hij aan de weet kwam dat hij met al zijn wetsbetrachting zonder de wet leefde. Maar had er echt God mee op het oog, met al die ijver. Maar geliefde, de wet nam geen genoegen met al die farizistische eigen gerechtigheid. Want toen de wet voor Paulus een spiegel werd en hij zijn aangeboren bestaan gewaar werd in die spiegel, vlamde er uit die spiegel een bliksemstraal die hem met kracht ter aarde sloeg. Ja, en toen kon die man ineens niks meer. En zelfs niet meer uit zijn ogen kijken. Was blind. Dat was hij al. Maar toen kreeg hij de letterlijke ondervinding ervan. Toen lag Saulus van Tarsus daar als een lijk op de grond. Uitgewoed, uitgemoord, uitgewerkt. Sommige dominees die leren dat toen Paulus van zijn paard geslagen werd op weg naar Damascus en de stem van Christus uit de hemel klonk, dat de wet geheel afwezig was. Dat klinkt natuurlijk heel evangelisch, maar het is een evangelie naar de mens, want als je dat gelooft, dan kom je voor eeuwig mee om. Dominees die wetteloos spreken zijn zelf niet aan de wet gestorven. En dominees die niet aan de wet gestorven zijn, hebben een inhoudsloze prediking, al zouden ze ook zodanig preken dat het zweet van hun gelaat gutst. En die wetteloze prediking, geliefde, die verslaat zijn duizenden in onze dagen. Omdat men de wet niet meer als wet preekt, maar als een waarschuwende vinger, als een oud wijf, dan wordt het een oud wijfse regel. Maar dat is een leven zonder de wet. Als de Heilige Geest bij monden van Paulus zegt, dat zegt Paulus, dat door de wet de kennis der zonden is. Welke ketter zou dan durven beweren dat bij Paulus' bekering de wet geheel afwezig was? Ja, dat zeggen ze tegenwoordig. Er was helemaal geen wet bij Paulus. Toen Christus, ik heb wel eens een dominee horen zeggen, Christus zei het heel lieflijk tegen hem. Ja, ja. Gaat dan maar naar de Efteling. Daar heb je ook zo'n vleeselijk evangelie. Dat is een Efteling evangelie. En die mensen zeggen ook, die dominees zeggen ook dat Stefanus heel lieflijk tegen het Sanhedrin sprak. Mensen, houdt toch op met die sprookjes. Daar was de wet. Als Paulus zegt dat hij door de wet aan de wet gestorven is, welke ketter zou dan durven beweren dat Paulus onbekend was aan de bediening der wet? En voordat Christus tot Paulus sprak op weg naar Damascus, werd hij snellijk omschenen met een licht van de hemel, waardoor hij blind van zijn paard viel. En dat was het licht van de heiligheid en de majesteit Gods. Dat was het verdoemend licht van de wet. Want de wet is zelf een licht, hoor. En de woorden snellijk omscheen, weet je wat dat betekent in het Grieks? Dat betekent ombliksemd. En dan durven ze nog te zeggen, er was heel geen wet bij. Dat zeggen ze ook van die Samaritaanse vrouw die tot Christus ging. Zeggen, er was heel geen wet. Er was heel geen wet. Dat mens, dat kwam zo tot geloof. Nou mensen, als je in sprookjes wil geloven, moet je dat geloven. Dat mens, dat was wel uit de gemeenschap geworpen. Dat was niet zo'n best mens. Was uit de gemeenschap geworpen. En ze ging op een totaal andere tijd naar de waterput. Op een tijd waar de roofdieren door de woestijn liepen. En waar de roofbendes een slag probeerden te slaan. Dat mens, dat je had al een slag in haar geweten. Paulus zegt, ik spreek tot de mensen die de wet verstaan. Als Christus niet gesproken had, toen dat licht hem ombliksemde, dan had Paulus terstond ter helle gevaren. In het verterende licht van Gods heilige wet heeft Paulus in een punt destijds zijn zonde gezien, gevoeld, en toen stierf hij door de wet aan de wet. En dat gold alleen Paulus en niet zijn metgezellen, want ze zagen het licht wel en vielen ook wel ter aarde. Maar ze werden er niet door verlamd en verblind. Zoals Paulus dat ondervond. En ze hoorden ook de stem niet die tot Paulus sprak. Hoorden ze ook niet. En God handelt in het zaligen van zondaren particulier. Hij spreekt particulier in het hart van een zondaar. En sommige mensen zeggen dat ze nooit een tekst krijgen, nou om het even zo eens te noemen, dat God nooit tot hun spreekt. En weet je wat die mensen zeggen? Dat ze genoeg hebben aan Gods woord. Nou, dat klinkt vanzelf heel nederig natuurlijk. Maar Gods woord leert, God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. We gaan niet buiten het woord om. We gaan niet om een tekst krijgen, maar om Christus zelf. Dan gaat het woord met kracht spreken in je hart. En vanzelf spreekt God tot zijn kinderen vanuit en op grond zijn woord. Maar wel persoonlijk in je hart. En altijd in de dood van je bestaan. Nou, daar leeft Gods volk van. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Daar leeft Gods volk van. En weet u wie daar buiten kunnen? Die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid dood zijn. Die kunnen daar buiten. Die kunnen daar buiten. Die kunnen buiten het water des levens. Maar als je een levende plant bent, dan kun je niet buiten het water des levens. Dat is in de natuur al zo. Moet je een plant eens 5 dagen geen water geven. Laat die verdorren. En aan het spreken Gods, in Christus, daar gaat dan wat aan vooraf. Namelijk de bediening der wet. Dus de wet die was er wel degelijk bij op weg naar Damascus. Maar gelukkig voor Paulus was Christus er ook bij. Eerst in de onderhandeling. En daarna in de afhandeling in de straat genaamd de rechter. Toen kwam Ananias bij hem. En die zegt, toen hij 3 dagen daar gelegen had, als het ware in de buik van de vis van Jona. Ja. Toen legde een Ananias de handen op hem en zegt, laat u doop en uw zonde afwassen. Kijk, daar heb je de rechtvaardigmaking. In de straat de rechter. En als we door de wet en de wet gestorven zijn, zijn we dood voor de wet en de wet is dood voor ons. De wet claimt en doodt de oude mens, geestelijk te verstaan. En geestelijk te verstaan maakt de wet allemaal weduwe en wezen. Geestelijk. Dus dat betekent dat als wij alleen aan de wet sterven, als het niet verder komt bedoel ik, dan zijn we in het geheel nog niet geholpen. Want een weduwe is een vrouw waarvan de man gestorven is. En zijn wees is een kind zonder vader en zonder moeder. Maar Paulus zegt niet, toen hij de oude mens dood stierf, dat er verder niks gebeurd was. Nee, nee. Toen hij die wetsdood stierf, kwam hij aan het einde van de wet. En toen werd Christus in zijn ziel geopenbaard tot zijn rechtvaardigmaking. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Dat was Paulus' zijn bekering. Sterven door de wet aan de wet red je dus niet op zich van de eeuwige en drievoudige dood. Daar moet je God levend voor gemaakt zijn. Dat moet daarop volgen. Het sterven door de wet aan de wet maakt plaats voor het einde van de wet. Christus. Sterven door de wet aan de wet zonder God levend gemaakt te zijn. Ja, dat eindigt meestal aan de strop. Want Judas de verrader was ook in zekere zin aan de wet gedood. Maar hij was nooit God levend gemaakt. Dat is een verloren zaak. Afsnijding zonder inlijving. Kijk, daar heb je het. Dat zijn twee kanten van één medaille. Afsnijding en inlijving. Maar alleen de afsnijding is een verloren zaak. En dat gaat Gods volk zo beleven. Want die worden eerst afgesneden. En dan ingelijfd in Christus. Maar Judas afsnijding geschiedde zonder de inlijving. Toen riep hij uit, ik heb verraad aan schuldig bloed. Toen zag hij wel dat al zijn ijver, dat verraad was. Maar het eindigde, zijn afsnijding eindigde in de hel. Afsnijding zonder inlijving, dat vraagt ook naar de hel. Judas werd door de duivel gedwongen om zich te verhangen. Want de verzoening was voor hem in de tijd al niet meer mogelijk. Ja, sommigen vinden dit een gevaarlijke prediking, maar ik heb maar het woord te preken. Want er is niet één uitverkoren vat dat de zonde van Judas bedrijft. Niet één. Er is geen één kind van God die zelfmoord pleegt. Nee, kan niet. Kan niet. Want die zijn allemaal ingelijfd. En als je ingelijfd bent, kan Christus zelfmoord plegen? Onmogelijk. En degenen die van Christus zijn, die worden in Christus bewaard. Tot de dag der opstanding. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene die ons van de doden, die van de doden opgewekt is. Ja, in Galaten 2 vers 19 schrijft Paulus, en we hebben het wel eens meer gezegd, de bevinding, dat hij door de wet aan de wet gestorven is. Maar hij schrijft aan de broeders in Rome, dat ze ook der wet gedood zijn door het lichaam van Christus. Dat is geen tegenstelling. Nee. Want in Romeinen 7 vers 4, waar Paulus dat zegt, dat ze gedood zijn door het lichaam van Christus, daar geeft Paulus de grond aan voor de inlijving. Want onze beleving, dat is geen grond. De geloofsbeleving, zelfs het geloof is geen grond. Het is geen grond voor de zaligheid. Maar het sterven van Christus, dat is de grond van de zaligheid. En Romeinen 7 vers 4 geeft de grond aan voor de inlijving in Christus. Namelijk het sterven aan de wet, door de wet van Christus aan het kruis. U zegt, moest Christus die zonder enige zonde was aan de wet sterven? Nou, niet zoals wij, niet zoals een mens, niet zoals Paulus dat beschrijft in Galaten 2 vers 19. Maar wel borgtochtelijk aan het kruis, want hij is tot zonde gemaakt. En zijn sterven aan de wet is de losprijs voor onze zonde. En daarom geeft de apostel, die wijst het offer van Christus als grond aan van de overzetting in Christus. Dus van de wedergeboorte. Dat is Romeinen 7 vers 4 de grond van. De dood van Christus is de grond om goden te kunnen leven. En de oorzaak, de dood van Christus is ook de oorzaak, goed onthouden hoor, goed luisteren. Dat is de oorzaak dat wij, als dat ons mag gebeuren, door de wet aan de wet sterven. Dus de dood van Christus, dat is de oorzaak dat een ziel mag sterven door de wet aan de wet. Met andere woorden, voordat wij door de wet aan de wet sterven, was Christus al voor ons door de wet aan de wet gestorven. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, toen ze nog in de zonde leefden. Toen Paulus nog in zijn eertijds leefde zonder de wet, was Christus al voor hem gestorven. Voorwerpelijk. En dat is, en als Christus, als dat je gelden mag, dan zul je zeker zalig worden. Dan zul je zeker zalig worden. De zaligheid van Paulus stond al vast bij God. Nog voordat hij geboren was. En dat geldt al Gods volk. Al Gods volk. En omdat Christus al voor ons door de wet aan de wet gestorven is, is het onmogelijk dat wij. Dan is het mogelijk dat wij door de wet aan de wet sterven, zonder daadwerkelijk te verteren door de bediening des doods. Want de bediening des doods, de wet, die is echt dodelijk. Die is echt dodelijk. Want de wet, geliefde, is in de rampzaligheid de regel der verdoemenis. Ons vlees kan de volle bediening des doods, die van de wet, niet doorstaan. Want dat staat alleen op naam van Christus. Die heeft het gewicht van de toorn Gods over de zonde gedragen en doordragen. Maar geliefde, de wet kon Christus het leven niet nemen. Daarom is die niet op dezelfde wijze in de wet gestorven, zoals een zondaar dat doet. Nee, Christus heeft de geest gegeven, omdat die borgtochtelijk stierf aan het kruis. Christus is dus niet der wet gestorven zoals Gods kinderen aan de wet sterven. Nee, Christus is vrijwillig door de wet der wet gestorven, opdat onwilligen het leven zouden verkrijgen in hem die het leven is. Want goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zons. Dus het sterven aan de wet, of ja, beter gezegd het gestorven zijn aan de wet, betekent dus niet dat wij door het evangelie aan de wet sterven. Dat heeft Luther zo'n beetje gezegd. Paulus is door het evangelie in de wet gestorven. Nee. Nee, wij kunnen alleen maar door de wet aan de wet sterven, omdat Christus voor ons dus borgtochtelijk aan de wet, door de wet aan de wet stierf. Het evangelie is niet de bediening des doods, maar des levens. Het evangelie doet ons niet sterven, maar erven. Ja, er gaat ook een volk sterven door de liefde, hè? Soms nog letterlijk ook. Want de volle liefde Gods is niet te dragen. Hè? Maar de liefde zelf sterft niet, dat hebben we vanmorgen gehoord. Want die blijft tot in de eeuwigheid. Dus de wet bewerkt niet de zaligheid, nog niet een deel daarvan. Als hij onder de bediening des doods verkeert voor de wedergeboorte, is dat niet een instap tot de wedergeboorte. Dat wordt ook veel geleerd, maar dat is een absolute leugen. Een zondaar die onder de bediening der wet verkeert, die zal nooit kunnen zeggen, nou ga ik de goede kant op. Nee, dat gaat op de hel aan, mensen. Dat gaat op de hel aan. In het kader van het werk van het genadeverbond is de wet er maar bijgegeven. Want die wet die houdt niet op te bestaan, nee. Op de berg Sinaï, toen de wet bij de wetgeving, die wet is er maar bijgegeven. Om de onbekeerde rest te beteugelen en de zonde van het volk aan de kaak te stellen, opdat door de inkomst der wet de misdaad bij Gods uitverkorenen te meerder zou worden. Want waar de, dat zegt het Romeinen 5 vers 10. Waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Nou, vanuit die ervaring spreekt Paulus de tekst van onze overdenking uit. Waar de zonde meerder geworden is, waar de zonde wederlevend geworden is door de inkomst der wet, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Ja. Dan moet je een hoop zonde hebben. Om voor genade, laat ik het nou maar eens voorwaardelijk zeggen, om voor de genade in aanmerking te komen, moet je een hoop zonde, moet je zoveel zonde hebben mensen, dat je er geen raad meer mee weet. Maar het is niet voorwaardelijk. Nee. Het evangelie is gans niet voorwaardelijk. Nee. Het komt tot een ieder. Maar de toepassing van het evangelie, die is er alleen voor verloren zondaren. Zou je het onthouden? Die oudste zoon, die was tevreden met een bokkie. Maar voor die jongste zoon, voor die verloren zoon, werd het lam geslacht. Versta je het? Voor Gods verzoende volk ligt de wet niet meer in de handen van Mozes, maar in de ark, in het lichaam van Christus. Hij kon zeggen, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. En weet je wat Gods volk dan mag zeggen als ze daar achtergebracht wordt? De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus Paulus heeft na ontvangen genade dus achteraf verstaan wat hij al voor zijn bekering, ja van eeuwigheid, dat hij al tot het lichaam van Christus behoorde. Toen hij door de wet en de wet gestorven was, bleek hij ook met Christus gestorven te zijn door het geloof. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En precies hetzelfde vinden wij bij de moorman, die op weg is naar huis, was in de tempel geweest, maar mocht de tempel niet inkomen omdat hij een gesnedene was, een eunuch. En dan is het toch een rol van Jesaja nog te bemachtigen. Toen las hij Jesaja 53 op die wagen. Toen las hij de gestalte van de man van smarten. Maar wist hij niet dat dat Christus was. Weet je wat hij gewaar werd? Hij werd zichzelf gewaar. Want dat was hij. Hij verkeerde in de gestalte van Christus. Maar wist gans niet dat de Jesaja het over Christus had. Dus die moorman die reed daar eens een oordeel naar huis. Richting eeuwige rampzaligheid. En als je het niet verstaat, dan weet je er niks van. Hij wist niet wie Jesaja bedoelde. En helemaal wist hij niet dat hij tot het lichaam van Christus behoorde. Want daartoe behoren alle uitverkorenen. Ook als zij nog in een onbekeerde staat leven. Voor de onbekeerde uitverkorenen is Christus reeds gestorven. Romeinen 5 vers 6. Maar dat heilsfeit wordt alleen en uitsluitend aan de goddelozen bekendgemaakt en persoonlijk aan hen vermaakt. Namelijk aan hen die aan de wet gestorven zijn. En Filippus verkondigde de moorman terstond Jezus. Dat kon ook, want er was plaats voor gemaakt. Vanwege het feit dat die moorman door de bediening des doods aan het einde van de wet gekomen was. Die moorman die zat niet met een bepaalde interesse de rol van Jesaja te lezen. Wel nee mensen, die man die ervoer de bediening des doods in zijn leden. En las zijn gestalte in Jesaja 53. En toen die gestalte Christus bleek te zijn in zijn plaats, kwam de man tot het geloof. En leefde hij goden door het geloof. Christus onder de wet. De man van smarten. En die orde is in elke Bijbelse bekering aan te wijzen en met de schrift te bewijzen. Maar geliefden, we komen alleen door het geloof in bezit van deze zaak. En mag ik u eens vragen, geliefde, bent u al eens zoals Paulus zodanig door de wet ombliksemd, zodat u verlamd voor God kwam te liggen? Want dat gaat dan gebeuren. Een mens komt als een verlamde openbaar. Er staat niet voor niks in Gods woord dat Christus zoveel verlamden heeft genezen. Want zo had het geestelijk precies hetzelfde. Of denk u nog dat u aardig vooruit kunt boeren met het doe dat, hè, der wet, hè, uw leven kunt regelen. Met het heimelijke oogmerk om God uit handen te blijven. Want dat is het, hè, dat is het. Een mens wil met al zijn best doen. Dan heeft hij maar één oogmerk om God uit handen te blijven. De vrome mens neemt alles ter hand, hè, om door de werken heilig voor God te worden. Hè. Ook al doet hij dat onder de vlag van genade. Maar geliefde, God heeft zijn wet erbij gegeven. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dus de wet, die brengt het vonnis der verdoemenis met zich mee. Als de wet in ons leven komt, hè, zoals die bij Paulus gekomen was. Dan komen we aan de weet, dat we niet alleen zo af en toe eens een zonde doen. Maar dat we slaaf van de zonde zijn, slaaf van de duivel zijn, zonder de wet zijn. En dat zonder de wet is de zonde dood. Dat leert Romeinen 7, hebben we net gelezen. Daar heb je geen last van. Als je zonder de wet leeft, onder de wet, heb je geen last van de zonde. Ja, heb je wel eens een conscientie knepen, omdat je christelijk opgevoed bent en naar de kerk gaat. Dan zeg je, jongen, jongen, wat ben ik toch eigenlijk voor een monster. Maar als je daarmee door kan leven, ja, dan is de wet nog niet bij je op bezoek geweest. En het heeft twee betekenissen, want als wij onder de wet leven, leven wij zonder de wet. En als wij onder de genade leven, dan leven we niet meer onder de wet, hoewel niet zonder de wet. Maar de nieuwe mens in Christus heeft de wet niet meer van nodig om goden te kunnen leven. Want het goden leven bepaalt mijn staat en wandel en niet de wet. De wet is niet het bron van het leven. Dat is Christus. En Christus alleen. In een leven naar God toe functioneert de wet wel als een blijvende kenbron van de zonde voor ons vlees. Daarom zegt Paulus, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Maar de wet heeft geen invloed op zijn gemoed, op het leven in Christus. Nee. En daarom kunnen, ja, daarom als de discipelen in de kerker zaten, Paulus en Silas in de kerker, wandelden ze toch in de vrijheid in Christus. Want die vrijheid in Christus kan niemand binden. Geen wet kan die binden. De wet oefent alleen zijn heerschappij uit op degene die onder zijn macht leven, onder zijn macht verteren. Maar als wij onder de genade leven, dan zijn we niet meer onder de macht van de wet en het gezag van, maar onder het gezag van Christus. En dan zijn we voor eeuwig van de straf en van de gebiedende macht der wet ontheven. Maar als een gebieder en wreker voor degene die buiten Christus zijn, ja, meer is de wet niet. Meer is de wet niet. Een christen is vrij van de wet, zegt Paulus hier in Romeinen 7. Overmits hij die gestorven is. Een christen is niet vrij om te zondigen. Maar hij staat niet meer onder het gezag der wet. Omdat hij van staat veranderd is. Van koninkrijk veranderd is. Van eigenaar veranderd is. Elk koninkrijk heeft zijn eigen wetten. Nou, in het koninkrijk van het werkverbond, daar is de wet wet. Daar is de wet wet. En in het koninkrijk van de genade, daar is Christus de wet. Dat is niet zonder de wet, want de wet is in Christus. Gods kind is van de duisternis overgegaan tot het koninkrijk van het eeuwige licht. Dus in het koninkrijk van het eeuwige licht geldt de wet van doe dat, geldt niet meer. Geldt niet meer. Want die wet geldt alleen de oude mens. Doe dat en gij zult leven. Ja, en vanwege het feit dat Paulus dit zo leerde, ondervond hij veel tegenstand van de Joden. Omdat zij meenden dat Paulus de wetten niet deed, Dat zeiden ze, dat was ook de aanklacht tegen Stefanus, dat was de aanklacht tegen Christus, dat is de aanklacht tegen Gods getuigen. Dat ze de wetten niet doen. Maar weet je waarom ze dat zeiden, die Joden? Omdat ze zelf zonder de wet leefden, met allen doen en laten. Die nemen de maatstaf der wet. De maatstaf der wet naar hun eigen werken. Maar ja, dat is niet de maatstaf der wet. Dat heeft er niks mee te maken, dan leef je zonder de wet. De vrome mens meent dat hij het doet, dat de wet ter hand kan nemen. Als regel van zijn leven, om zo bij God in het gevlei te komen. Maar als het doet dat de wet gaat wegen op onze harten, dan verzinken we naar de bodem der hel. Omdat de wet net zo lang blijft vloeken en verdoemen, totdat het doet dat der wet volkomen gedaan is, hetzij door onszelf, hetzij door een ander in onze plaats. En in die weg komt de mens erachter en zaligheid die het mag gebeuren, dat hij met al zijn doet dat zonder de wet leeft. Zonder de wet. Dus wie zijn de antinomianen? Die leren dat je na ontvangende genade de wet moet doen. Dat zijn de antinomianen. Want die doen de wetten niet. Paulus leerde, denk erom dat je de wet houdt. Dat zijn de antinomianen. Hij zegt, want in die tijd leefde ik zonder de wet. Zonder de wet. Iemand die zonder de wet leeft is een antinomiaan. Ja. Dus kijk, dat is diabolisch, hè? In onze dagen keren ze het om. De Joden zeiden, ja maar Paulus, jij bent een antinomiaan, want jij doet de wetten niet. Nee, zegt Paulus, ik bevestig de wet in Christus. En toen Paulus in zijn eertijds de wet meende te doen, leefde hij juist geheel zonder de wet. Omdat hij volstrekt onbekend was aan de geestelijkheid van de wet. De wet is geestelijk. Mensen lezen de wet, heel de Bijbel, als een biblicist, letterlijk. Nou, de wet is ook letterlijk. De wet is ook letterlijk, maar vooral geestelijk. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, geestelijk, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En wat Paulus hier schrijft, schrijft hij achteraf, dus na zijn bekering, want toen de wet in zijn leven kwam, toen bleek hij een slaaf van de zonde en een vijand van God te zijn. En toen werd Paulus gewaar dat hij de zonde niet kon beteugelen. Want de wet maakt de zonde levend, niet de zondaar. De wet maakt de zonde levend. Want waar er geen wet is, daar is ook geen zonde. Als God geen gebod gesteld had in het paradijs, had de mens nooit gezondigd. Nooit. Nooit. Had de Heer dat dan niet kunnen doen? Jawel. 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 Maar hij beliefde de mens door genade zalig te maken. Door de offerande zijn zoons. En dus toen de wet op bezoek kwam bij Paulus, werd hij gewaar dat hij de zonde niet kon beteugelen. Want toen braken de zonden er aan alle kanten uit. Toen moest hij zijn hand op de mond leggen, anders zouden de vloeken eruit gerold zijn. De wet die kan ook nog wel eens woeden in het leven van Gods kinderen. Je moet het boek van Warbedoel maar eens lezen. Die ging die weer een beetje in de dienst bereid. Dacht ik ga een paar zeugen kopen. Dan ga ik een grote groentetuin aanleggen. Dan ga ik goed voor mijn eigen zorgen. Ja. Kijk, die varkens dat waren van die onbeteugelde dieren en die braken hun hok uit. En toen moest hij zijn hand op zijn mond leggen. En toen zou hij die varkens, vanwege die varkens, die zijn groentetuin omspitten, zou hij ze vervloekt en vergevloekt hebben. Gods kind kan ook weer onder de dienstbereid van de wet verkeren. Kijk, zie maar naar de gelaten. Maar toen het gebod kwam, doe dat en gij zult leven, werd Paulus niet levend. Maar de zonde. Omdat hij juist niet deed wat de wet van hem eiste. En als de wet zich als wet laat gelden, dan breken de zonden er aan alle kanten uit. Dat is niet de schuld van de wet. Maar omdat wij niets anders dan wetsovertreders zijn. Je wordt geen dief omdat je steelt. Je bent een dief en daarom steel je elke dag. Dat geldt voor alle geboden. Ja. Doe niets anders. Hè? We zijn niks anders als wetsovertreders. En de wet maakt de zonde los. Omdat de wet die verbiedt. Dan maakt die dus, ja. Waar er een wet gesteld wordt, daar is gelijk de overtreding. En proberen we heimelijk te verbergen, te bedekken, hè, met eigen gerechtigheid. Maar de wet, geliefde, als de wet op bezoek komt, stelt die al je heimelijke zonden in het licht van Gods aangezicht. En in het licht van Gods vlekkeloze heiligheid moet een zondaar sterven. Want dan is God een, hè, dan is Gods heiligheid als een verterend vuur. Maar Paulus zegt, toen ben ik gestorven. En dan mag hij de naontvangen genade, mag hij daarop terugblikken. En dan zegt hij erbij, opdat ik goden leven zou. Toen mocht hij het verstaan. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 49ste psalm, en daarvan het 6e zangvers. Psalm 49 vers 6. Melding maakt in Romeinen 7 en de verdere hoofdstukken. al die kennis hebt hij niet opgedaan aan de voeten van Gamaliel. Want toen leefde hij zonder de wet. En als hij zonder de wet leeft, dan doe je geen kennis op. En Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Nou, toen verstond hij de wet niet. Dus had hij ook geen kennis. Aan alles wat Paulus aan de voeten van Gamaliel geleerd had, is hij gestorven. He, Gamaliel, ja, dat was een razechte discipel van Mozes. En die leerde de onderhouding der wet om goden te behagen. He, maar geen titel of jota van de wet leert ons wat genade is. De wet leert ons niet wat de wet van Christus is. De wet der 10 geboden heeft geen enkele evangelische eigenschap, want de wet drijft, de wet doodt, de wet dondert en de wet verdoemt. Wel liefde, dat is niet de ferme taal van een leek, maar dat is de taal van Gods woord. Maar aan de geestelijkheid van de wet was het toenmalige Sanhedrin onbekend. En ook de tegenwoordige godgeleerdheid. Onbekend aan de geestelijkheid van de wet. De theologische school van het Sanhedrin leverde kandidaten die door het doen der wet leerden. En deze activiteit aanvulden met talloze wetten en regels. Ik kan er wel 1000 voorbeelden van geven. Maar geliefde, ons doen der wet heeft de wet krachteloos gemaakt. De wet wordt enkel en alleen door het geloof in Christus bevestigd. Maar dat moet ik ook zeggen, hoewel de wet door het geloof bevestigd wordt, dat zegt Paulus hier ook, is de wet niet louter met het geloof tevreden. Nee. De wet wil geen geloof, maar werken zien. De wet wil volkomen gedaan zijn met de daad. Dus ik moet ook afsnijden degene die op het geloof roemen. Die worden door de wet afgesneden. Als wij denken dat je met je geloof de wet tevreden kunt stellen, dan zul je ten laatste bedrogen uitkomen. Nee, de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. De wet wil geen mooie woorden, geen vrome gedachten, maar volkomen daden in gedachten, woorden en werken. En geliefde, als dat nou eens waar mag worden, hè, in je leven. Wat er volgens het oordeel der wet niks voor ons deugt. Dan blijft er maar één ding over, de welverdiende straf. Kun je makkelijk toestemmen, verstandelijk, hè. Dat is niet zo moeilijk. Maar om dat te geloven, geliefde, dat is een zeer zware zaak. Daar moet je een verloren mens voor zijn. Een erfwachter van de hel. En is de wet al zodanig bij u ingekomen dat er niks anders voor u overblijft dan de eeuwige rampzaligheid. En als we hier een vreemdeling zijn, geliefde, dan kennen we de geestelijkheid van de wet niet. Dan neem je de wet, om het nou eens menselijk te zeggen, neem je de wet niet serieus. Nee. Ben je ook niet aan de wet gestorven? De wet is radicaal. Absoluut. We kunnen de wet echter niet van grofheid of wreedheid beschuldigen. Want de wet is heilig en goed. De wet is door God zelf geschreven. En God is heilig. Geschreven en gegeven. En de wet belooft ook het leven als wij haar volkomen doen en gehoorzamen. Doet dat en gij zult leven. Er is ook een belofte bij de wet gegeven. Maar zolang de wet geen volkomen daden en geen volmaakte gehoorzaamheid bij ons ziet, zijn we en blijven onder de vloek en onder de toren Gods. Want daarom spreekt het woord van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Kijk, daar is de wet mee tevreden. Daar is de wet mee tevreden. Met de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want dat is de volkomen gehoorzaamheid die de wet eist. En die volkomen gehoorzaamheid van Christus wordt op naam geschreven van Gods volk. En daar spreekt de wet je vrij. En ik ken een mens in Christus die toen hij door de geestelijkheid van de wet zijn bestaan van God leerde kennen, in een pijloze diepte van zijn verlorenheid wegzonk. En zelfs zijn gebeden werden hem tot zonde. En zijn gebeden klonken hem als vloeken in de oren, hoe vroom ze van inhoud ook waren. Hij kon niet anders dan het vonnis der wet eigenlijk. Kijk, daar heb je het. Hè? Dan zeggen ze, ja, je moet geloven. Maar dat volk dat kan niet anders dan het vonnis der wet eigenen. Want de wet is heilig. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. En toen de wet hem doodde, bleef er niet meer over dan een lijk. Kun je nooit meer zalig worden. Nooit meer zalig worden. Ben je afgesneden. Maar geliefde, toen heeft het God behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Als de sleuteldrager van de hel. De vervuller en het einde der wet. Ja, als de opgestane levensvorst. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. En geliefde, is dat nou geen nameloos ruim evangelie? Als verloren zondaren die nooit meer zalig kunnen worden, nog zalig kunnen worden, nog zalig gesproken, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Men sluit zichzelf uit. Je wil geen verloren zondaar zijn, daar zit op vast. Daar zit altijd op vast, altijd en overal. Voor iedereen. Mens wil zijn vonnis niet aanvaarden. Maar God maakt zijn volk eerlijk zalig en ook heerlijk zalig. Ja. Toen de wet zweeg, toen dat waar werd, geliefde, toen die sleuteldrager van de hel zich aan de ziel openbaarde, toen zweeg de wet. Toen zweeg de duivel en het graf. Want de wet is volkomen bevredigd met het volbrachte werk en de volmaakte gerechtigheid, de volmaakte gehoorzaamheid van de mens Jezus Christus. En dat is voorwerpelijk al waar, want God is in Christus met de wereld verzoend. Maar het moet bij ieder van ons persoonlijk waar worden, toegepast worden, door het geloof omhelst worden, namelijk de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Moet ons geschonken worden. Daar ben je geen slachtoffer bij hoor, van als het je niet geschonken werd, nou ja, dan kan je er niks aan doen. Verdoemelijke gedachte. Mens is voor 100% verantwoordelijk voor zijn verdoemelijke staat voor God. Wij zijn gevallen. God is niet gevallen. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware heiligheid, gerechtigheid en wijsheid. En die volkomen gerechtigheid van Christus, geliefde. Hè? Want we zijn uit het beeld Gods gevallen. Uit zijn gerechtigheid gevallen. En God en de wet Gods eist diezelfde gerechtigheid van ons op. Van ieder van ons. Dus er moet betaald worden. Het is betaald, maar moet toegepast worden. En dat kan alleen als we aan die oude mens onder de wet gestorven zijn. Ja, en dat mogen voorwaardelijk klinken. Maar die dat beweren zijn vijanden van de bediening der wet. En die weten ook niet hetgeen wat Paulus schrijft in de tekst van overdenking. Die hebben daar absoluut geen kennis aan. Want anders zeg je niet dat dat voorwaardelijk is. Dat zeg je dan niet meer. Als de wet komt, dan komt de wet ongevraagd. Is dat voorwaardelijk? Moet je daaraan voldoen? Waar staat dat? De wet komt onvoorwaardelijk. U zegt dus, ik moet net zo lang wachten totdat ik door de wet aan de wet gestorven ben, voordat de wet op bezoek komt, voordat ik geloven mag. Nou, dan draai je de zaak weer om. Want u zult nimmer geloven, tenzij u door de wet aan de wet gestorven bent. En Gods volk gaat God hem bidden voor het feit dat hij een wet heeft die doodt. Dan gaan ze God voor hem bidden. Want anders zouden ze nooit als een goddeloze met God verzoend zijn geworden. De bediening van de wet maakt het evangelie niet voorwaardelijk. Nee. De bediening der wet maakt de voorwaardelijke mens onvoorwaardelijk tot een geestelijk dode die nooit meer zalig kan worden. En juist voor de zulke is Christus gekomen. En zolang een mens onder de wet verkeert, geen mens die onder de wet verkeert, kan de onvoorwaardelijkheid van het evangelie verstaan. Geen mens! Kan je alleen maar misbruik van maken. Het vlees kan alleen maar wettisch en voorwaardelijk denken, handelen en beschuldigen, lasteren. Maar het dilemma tussen wet en evangelie kan alleen maar opgelost worden als we aan de wet gestorven zijn. En of dat voorwaardelijk klinkt of niet, het is niet voorwaardelijk. God is niet voorwaardelijk, wij zijn voorwaardelijk. Omdat we van nature onder de wet verkeren. En als God de mens bekeert, maakt hij de mens onvoorwaardelijk. Door de bediening der wet voor de wet. Als de mens sterft aan zijn voorwaardelijkheid, dan gaat hij eerst Gods wet als goddelijk waar geloven. Dat is geen zaligmakend geloof. Maar ga je geloven dat je verloren bent. Die jongen, die verloren zoon, die geloofde werkelijk, toen hij daar bij de zwijnen zat, dat hij een verloren mens was. Dat hoefde niemand hem te vertellen. Want dat was zijn situatie, dat was zijn inleving, dat was de realiteit. Dan wordt het realiteit, dan wordt de wet realiteit. Ja. En dan zullen we, achteraf pas zakelijk verstaan. Want Paulus die schrijft dat niet tijdens dat hij dit beleefd heeft. Maar na ontvangen genade. En dan krijgt hij er een terugleidende blik op. Maar er bestaat geen voorwaarde om te geloven. Maar er zijn wel waarachtige kenmerken als we geloven. Als het sterven van de wet door de wet een voorwaarde zou zijn om zalig te worden. Dan was Galaten 2 vers 19, waar Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Dan was het een opgave, een gebod. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Het sterven aan de wet geschiet onvoorwaardelijk. Daar had Paulus niet om gevraagd. En God had dat niet geboden om aan de wet te sterven. Van Paulus, je moet nog aan de wet sterven. Nee. De wet diende zich ongevraagd aan. De wet komt niet op uitnodiging, de wet komt ongevraagd binnen. Dus het is een toetssteen. Als we zeggen te geloven, dan is het een toetssteen. Galaten 2 vers 19, zijn we ook aan de wet gestorven. Hoe weet je dat? De wet is de geestelijke politie. En hij schrijft ongevraagd en ongewild processen verbaal uit aan degene die zijn wil overtreden. En toen Paulus gearresteerd werd op weg naar Damascus, toen kwam daar gelijk zijn vonnis bij. Maar zomaar niet een arrestatie, want die goddelijke arrestatie door de wet, geliefde, dat kun je niet afbetalen, kun je niet versparen. Als je goden leven mag, dan heb je geen politie meer nodig. Om je op de verkeersregels te wijzen. Want Gods kinderen zitten op de wagen van Gods vrijwillige volk. En aan die koninklijke wagen van vrije genade, daar wordt overal vrije doorgang verleend. Alle stoplichten van Mozes ten spijt. Ja, dat is een privilege voor Gods volk. Hè? Weet je wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 23? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Dus dat is geen leven van, dit mag wel en dat mag niet. Mensen, houd toch op. Je mag niet meer naar de kermis. Ik heb er geen behoefte meer aan. Ja, mijn vlees wel. Maar in Christus heb ik er geen behoefte meer aan. En dat is een nauw leven, geliefde, want als je wandel in de hemel mag zijn, heb je geen tijd meer om aan de wet te denken en al die verkeersregels te doen. Dat heb je wel meer uitgelegd, hè? Gods volk die loopt niet een weg van, die gaan niet de verkeersregels doen. Er zijn ze gestorven aan die wet. Die rijden op de wagen van Gods vrijwillige volk. Ga je niet de verkeersregels doen? Weet je wat Gods volk zingt? Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk en gaan niet de verkeersregels doen. Daar zijn die mensen die onder de wet zijn aangebonden. Maar Gods volk heeft niet alleen een geldig rijbewijs. Als je een geldig rijbewijs hebt, ga je ook niet de verkeersregels doen, dan ga je boodschappen doen. Of iets dergelijks. Ga je niet de verkeersregels doen. Dat is dan vanzelfsprekend. We staan vanzelfsprekend. Ja. Maar weet je, op de smalle weg, hè, er staan alleen voor. Ja, er staan alleen voorrangsborden. Voorrangsborden. Geen verbodsborden. Geen verkeersomleiding. En ook geen stoplichten. Alleen maar voorrangsborden. Ja. Voorrangsborden. Ja, de verkeersregels van Mozes gelden uitsluitend op de rechterzijde, dus op de reformatorische weghelft van de brede weg. Met als beloning het eeuwige leven als men alle regels volmaakt, gehoorzaamt en zo niet, dan volgt de drievoudige dood. Ja, en op de brede weg staan niet alleen voorrangsborden, maar staat ook een bord eenrichtingsverkeer. Je komt nooit de enge poort meer uit. Kom je nooit meer uit. Eenrichtingsverkeer. Dus aan al die regels tot verbetering van de oude Adam was Paulus gestorven. Nou, anders dan hoor ik er iemand zeggen, dan maar vlucht door de enge poort. Ja, hou even. Achter de enge poort staat een poortwachter. En die poortwachter, die verleent alleen lijken de vrije toegang. Ja, daar heb je het weer aan. En degene die toegelaten wensen te worden met een hoofd vol verstandskennis of zich aandienen als een rijke jongeling, die worden de toegang tot de smalle weg ontzegd. En velen zoeken wel in te gaan, zegt het woord, maar zullen niet komen. En dat zijn degenen die met Mozes wandelen, maar die worden naar de wet terugverwezen. Dat doet Christus letterlijk. Omdat zij als vrome, onschuldige mensen de smalle weg willen betreden. Nou, dat gaat niet, mensen. Dat gaat niet. Nou, die willen als een slachtoffer door de enge poort. Nou, er worden geen slachtoffers door de enge poort toegelaten. Nou, alleen maar ter dood veroordeeld. En in de poort worden ze vrijgesproken. Ja, sommige verloren zielen die wel eens over de gewilligheid van de man van smart hebben gehoord, hè, hebben Mozes een scheidbrief gegeven. En achter zich te verloren om het nog bij de wet te zoeken. Zulke mensen, zulke zielen, die hebben de stad verderf ontvloden. Die zijn die ontvloden. En weet je wat die mensen hebben? Die hebben een last op de rug. Een last, zulke last van zond en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En ze schreeuwen tot de man van smarten om hen met een enkele gedachte te gedenken. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. En ze blijven wenend voor de poort liggen op genade of ongenade. En ondertussen worden ze beschoten met de vurige pijlen van de boze. Maar ze sterven, die zielen sterven liever voor de poort dan om terug te keren naar de stad des verderfs. Dan zeggen ze dat nooit meer. Mijn geliefde, God wacht in Christus om genadig te zijn. Onverwacht en ongedacht worden de zulke door de enge poort naar binnen getrokken. Om aan de voet van het kruis als een goddeloze met God verzoend te worden vrijgesproken van schuld en straf. En de zulke krijgen vrede met God. He? Door het geloof des zoons van God. En dan mag ik Paulus nazeggen. Niet nazeggen, maar dan mag ik zelf zeggen. Ik ben gestorven. Ik leef, doch niet meer ik. En wat Paulus hier schrijft in de tekst van onze overdenking, schrijft hij zoals reeds gezegd, en na ontvangen genade. Hij vertelt ons de toestand waarin hij zich heden bevindt. En dat is dat hij gestorven is. Kenmerken kunnen nooit vooraf opgelegd worden, wel achteraf vastgelegd worden en verstaan. Paulus zegt immers niet tot die stokbewaarder, voordat u in de Heere Jezus gelooft, moet u eerst aan de wet gestorven zijn. Nee, de genade is onvoorwaardelijk. Maar voor de stokbewaarder was het een verloren zaak, want toen die cipier de wet op bezoek kreeg, en zijn doodvonnis indachtig werd, want dat was zo, als hij die gevangenen liet ontsnappen, dan was zijn dood eraan verbonden. Hij stond met zijn leven borg voor de gevangenen. En toen die aardbeving plaatsvond, en de gevangenen die konden zo naar buiten lopen, Toen wilde hij een eind aan zijn leven maken. Dat is de bediening van de wet. Want er was een overtreding. Hij had de wet overtreden. Dat werd hem aangerekend. Als de gevangene zou ontsnappen, dan zou hij dat moeten betalen met zijn leven. En toen zette hij het zwaard op zijn kelen. En toen klonk het evangeliebevel in zijn verloren ziel ten leven. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij in uw huis. En zo gaat het bij alle Bijbelheiligen. Zo gaat het bij alle kinderen van God. Die orde zal nooit veranderen. Welke orde? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar in de verkondiging, geliefde, is het evangelie onvoorwaardelijk. Want die gast heeft die komen. En die wil. Nemen het water des levens om niet. Maar in de toepassing gaat de wet aan het evangelie vooraf. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Kan een onbekeerd mens niks niet meer werken? Nee, tuurlijk niet. Maar dat is wel een toetssteen. Als hij beweert, hij gelooft, is dit een toetssteen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Kreeg geloof een toetsen. En dat is waar, geliefde, want ook die vader van die verloren zoon, als die thuis mag komen, weet je wat die vader dan zegt? Want deze, mijn zoon, was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, dat geschiet bij ieder kind van God. En daar ben je bij, hoor. Daar ben je echt bij. De verloren zoon kan met Paulus en al de heiligen zeggen, ik ben door de wet en wet gestorven. Opdat ik Gode leven zou. Ja, kan ieder kind van God zeggen. Hè? Vanuit de praktijk der bevinding. Vanuit de praktijk des geloofs. Op grond van Gods woord. Dat is de bron. En alles wat Paulus aan de voeten van Gamaliel geleerd had. Hè, dat heeft hij als eigen gerechtigheid moeten verwerpen. Moeten verliezen. Want al die kennis zat niet alleen een voeten hoog. Maar het bleek ook nog een ondeugdelijke kennis in de ogen der wet. De wet schrijft al die wettische kennis af als brandhout voor de hel. En hetgeen Paulus schrijft in zijn brieven heeft hij dus niet van Gamaliel geleerd. Niks! Want hij zegt, ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Ziet u? Hier schrijft Paulus al die wettische kennis die hij aan de voeten van Gamaliel geleerd had, radicaal aan de kant. Hij kon er nog niet een penning, een titel of jota van gebruiken. Maar dat wordt in onze dagen door de huidige godgeleerdheid nogal allerwegen tegengesproken. Men meent dat Paulus nogal baat gehad heeft bij al die wettische kennis. Maar het is Paulus... Al die verstandskennis is hem schade en drek geworden om de uitnemendheid der kennis van Christus. Louter verstandelijke kennis is ballast in het koninkrijk der hemelen. Want het brengt je nooit tot de geestelijke kennis die er in Christus is. Het gaat nooit van het hoofd naar het hart. Nooit. De Heilige Geest legt de kennis van Christus regelrecht in je hart. En dan weet je waar je dan gaat zeggen, hoe ben ik al dus? Omdat het me, ja, de zaak is te groot, dan kan ik nauwelijks verstaan. En dan gaat het hart, die heeft door de Heilige Geest invloed op je verstand, en dan krijg je ook geheiligde kennis. Ja? Een geheiligd verstand. Maar nooit van het verstand naar het hart. Laat je dat nooit wijsmaken. Louter verstandelijke Bijbelkennis is wettische kennis. En wettische kennis kan niet geheiligd worden. Want dan zeggen ze bij Paulus, ja, al die kennis die hij bij de Gamaliel aan zijn voeten van Gamaliel heeft opgedaan, die is allemaal geheiligd geworden. Mensen, dat ken je geen eens. Dat is onmogelijk. Want hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, dat blijft vlees. Kan niet geheiligd worden. Tegenwoordig leren ze geheiligd vlees. Heb je het wel eens gezien? Mooi is geheiligd vlees, mooi dat vlees is aan de haak hangen. Gaat stinken. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Hetgeen Paulus door de openbaring van Jezus Christus geleerd heeft, dat is geest. Dat wordt nooit geen vlees. Hè? Vlees wordt nooit geest en geest wordt nooit vlees. Dus verstandelijke bijbelkennis moet je allemaal kwijt. U zegt, moet ik dan als een goddeloze wereldling leven? Doe je toch wel. Doe je toch wel. U zegt, moet dan mijn kinderen maar niet naar de catechisatie sturen? Ben je verplicht. Ben je verplicht. Mens, er is geen verontschuldiging. Er is geen verontschuldiging voor je onbekeerlijkheid. Mens mag niet onbekeerd zijn. Nou, ik zal u vertellen, geliefde, een zuigeling in de genade weet veel meer van God en goddelijke zaken dan een onbekeerde godgeleerde. Paulus bevestigt dit feit en schrijft dat hij zijn geestelijke kennis niet van de mens ontvangen heeft, nog geleerd, maar van Christus zelf. En wie dit ontkent, doet aan schriftkritiek. Dus een ongelovige. De rijke jongeling moest niet alleen zijn goederen, maar ook zijn werkheilige kennis verkopen. Om als een dwaas om Christus wil te gaan in de voetstappen van Jezus. Maar dat weigerde die, hè? Dat. Hij weigerde hem te volgen en hij is voor eeuwig verloren gegaan. Zijn verstandelijke godgeleerdheid stond hem in de weg. En hij wilde geen dwaas om Jezus wil zijn. Dus met loutere verstand, kennisgeliefde, van de waarheid van Gods woord, doen we niet alleen onze ziel geweld aan. En we kunnen er God niet mee behagen. Want zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. Bijbelkennis zonder wedergeboorte maakt opgeblazen. Maar die kennis die Paulus had opgedaan aan de voeten van Christus door de openbaring van Jezus, die maakt nooit opgeblazen. Dat is onmogelijk. In zijn eertijds blies Paulus dreiging en moord. Hij was een opgeblazen ballon geworden vanwege de kennis die hij verkregen had aan de voeten van Gamaliel. En toch wist hij niks, want hij was zonder de wet. En naar zijn waarneming ging het van beter naar best. Totdat hij op de weg naar Damascus van Gods wegen van zijn paard geslagen wordt. Toen was het over en uit met Paulus. Maar die Saulus van Tarsus, geliefden, die moeten we niet te ver zoeken. Want als het goed is, zijn we die Saulus van Tarsus in ons eigen hart tegengekomen. Dreiging en moordblazen. Als de wet met geestelijke overtuigingskracht in ons leven komt, zoals dat bij Paulus gebeurde, dan worden onze zonden, inclusief onze verstandelijke kennis, ons van God zwegen ordentelijk voor ogen gesteld als ongerechtigheid. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Dan word je al je goede werken, zogenaamde goede werken, wegwerpelijk kleed. Dan wordt je geleerdheid en je vermeende bekeerdheid als verwerpelijke verkeerdheid voor God. Dat is een stuk hoor, dat is een stuk. Dan moet er een heel godsdienstig mens aan, dan moet er een heel kerkmens aan. O mensen. Dan kunt u enigszins begrijpen dat hoeren en tollenaren het gros kerkmensen voor zullen gaan in het koninkrijk der hemelen. En ik ken een mens in Christus die dat een weinig mag verstaan vanuit de praktijk der bevinding. Die man had nog nooit eigenwillige godsdienst bedreven zijn eertijds. Hij leefde in de wereld en nam de kerk erop te koop toe. Maar één ding wist hij wel. Namelijk dat goddelozen het koninkrijk der hemelen niet zullen beërven. Dus plank gaas op de brede weg. Genieten wat het er niet genieten valt. En het oordeel had hij wel eens vanuit de Bijbel vernomen, maar dat oordeel gold hem. En daar was hij absoluut zeker van, want hij geloofde stellig dat God de zonde geenszins door de vingers ziet. En omdat dat oordeel zo absoluut was en voor hem geen redder meer aan is, trapte hij de gaspedaal op de brede weg nog dieper in, om maar te genieten wat er nog van de zonde te genieten viel. En die man die ging plankgas richting eeuwige rampzaligheid. En toen kwam er een evangelist, die kwam de weg op, stak zijn hand uit te stoppen. En begon hij te lezen in een boekje. Toen kwam hij bij Romeinen 5 vers 6. Dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. En dat was een openbaring, verdoemd te zijn in eigen oog, terwijl Christus voor de goddelozen zoals hij was gestorven was. Toen hij nog krachteloos was en in de zonde leefde. Maar geliefde, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat vanzelf dat voetje van dat gaspedaal los. Ga vanzelf. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En toen werd zijn wagen als door onzichtbare koorden achteruitgetrokken met koorden van liefde. Want de last der zonde begon hem te drukken. Maar door de enge poort, er worden geen wagens toegelaten. Dat is een enge poort, hoor. Dat is een enge poort. Smal poort. Dat is geen krap evangelie, hoor. Dat heeft er niks mee te maken. Maar door de enge poort kan geen wagen passeren. Dus die man die moest nog alles kwijt, zichzelf verliezen. Om in Jezus alles te vinden voor zijn ziel en zaligheid. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is de hoogste trap in de heiligmaking, hè, wat Johannes op Patmos mag beleven. En voor de wedergeboorte zijn we werkelijk dood. En als hij zo als een dode mag vallen aan de voeten van Jezus, er is geen betere plaats. En hij leidde zijn rechterhand op mij en zegt: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. En geliefde, dan ga je naar de hemel vol. Dan ga je naar de Here verlangen. Dan komt hij in je wonen door zijn Heilige Geest. En dan krijg je een verlangen om altijd bij de Here te zijn. He? Kom, Here Jezus. Kom haastelijk. Dat is dan de bede. Dan ga je aanbidden. Amen. Heren, we hebben er een ogenblik van gestameld. Want het lijkt een vreemde taal in onze dagen. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. O Heere, dat is gelukkig niet de grond. Want dat zijt gij, o Heere Jezus Christus. Gij zijt gestorven om onze zonde. Gij zijt opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Gij zijt ons één en al. O Heere, dat het voor ons allen mag gelden. Niet voor één, maar voor ons allen. Opdat we alle u mochten aanbidden met een eenparige schouder. Want gij zijt het zo eeuwig waard om aanbeden te worden. U zijt de glorie in alle eeuwigheid. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, uit de 119e psalm. En daarvan het 65ste zangvers. Psalm 119, vers 65. zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.